Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de gereformeerde zendingsbond bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfheze, voor Willy de Greef in Rauwenhof en Tiel, voor de heer Dries van der Belt, Aalsmeerstraat 5, en Tony Buis op Evenhof in verpleeghuis Vrijthof in Tiel. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. Donderdagavond bezoeken visitatoren van de Protestantse Kerk in Nederland onze gemeente. Van 7:15 tot 7:30 is er voor u gelegenheid om hen te spreken. En niet, zoals in de kerkbode was vermeld, van 7:30 tot 8:00. Daarna vergaderen zij met de kerkraad. Vrijdagavond om 7:45 is er in de consistoriekamer gelegenheid tot doopaangifte. Graag een telefoontje of mailtje aan dominee Zonneberg als u van plan bent om te komen. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Het team van de vakantie Bijbelweek wijst u nog even op de rookworstenactie. Tot en met aanstaande zaterdag 24 november kunnen bestellingen worden gedaan door middel van de bon in de kerkbode van afgelopen week. Een telefoontje aan Annemiek van Esveld of via de website van de vakantie Bijbelweek. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 148 vers 1. Looft God, zingt eeuwig Heeren lof. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 148. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Psalm 66 en daarvan de verzen 1 en 2, daar vervolgen we deze dienst mee. Juich aarde, juich met blijde galmen de grote schepper van het heelal. Alt aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. 1 en 2 van Psalm 66. preek van vanmorgen gaat het over Jacob. Ik bedoel over Jacobs God. En daarom zingen we na de wet van de Heere onze God het derde vers van Psalm 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En wat er verder volgt in vers 3 van Psalm 146. Wij luisteren nu eerst naar de wet van de Heere onze God. En de samenvatting die onze Heere Jezus Christus gaf. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, dank u wel dat we hier samen mogen zijn vanmorgen in de kerk met jong en met oud. En dat er ook heel veel mensen thuis met ons meeluisteren op dit moment via de kerkradio of op een later tijdstip op andere manieren. En we danken u dat u het bent die zo met ons in contact wil treden. Zodat we horen naar uw woord. Zodat we luisteren naar wat u op het hart hebt. We danken u dat doet. En dat wij ook weer mochten samenkomen. De kerkdeuren waren open en we mochten zomaar vrij naar binnen wandelen. Om hier ons plekje te zoeken en te gaan zitten of te gaan staan. En dan bidden we u ook om uw zegen daarover. Want dat hebben we eigenlijk helemaal niet verdiend. De 10 woorden die we net hoorden, die 10 geboden, stuk voor stuk zijn het spiegels waarin we kijken en het achter ons liggende leven kunnen overzien. En soms dan waren we het eigenlijk al lang vergeten wat we deden, dachten of zeiden, waarmee we u toch wel pijn hebben gedaan. Of erger nog, waarmee we misschien wel opstandig zijn geweest tegenover u, hebben gerebelleerd, misschien wel met gebalde vuisten naar de hemel gestaan. U niet lief hebben gehad en de naaste niet als onszelf. Het kan soms zomaar ineens gebeuren dat het ons uit handen loopt of tussen de lippen doorglipt en ons denken staat ook niet stil. Dat maakt het wonder alleen maar des te groter dat de deuren weer open waren en we welkom waren. Dat is uw trouw. En daarom vragen we u ook, o God, wil ons niet aanzien nadat wij gedaan hebben met u, dat u zo zou doen met ons, want er kwam er niks van terecht vanmorgen. En eigenlijk heel ons leven niet. En daarom bidden we u, vergeef ons onze zonden. Al die dingen die we verkeerd gedaan, gedacht, gezegd hebben, of die we nagelaten hebben, ook dat kan. En wil ons door uw woord en door uw geest wegwijs maken in het leven van elke dag, dat soms zoveel lijkt op een kluwe wol die in elkaar zit, met allemaal knopen, en soms lijkt het steeds verder in de war te raken. Wilt u ons de weg wijzen? Achter u aan, Heere Jezus, u die de weg zelf bent en de waarheid en het leven, dan alleen komt het goed. En dan alleen is het goed, ziende op u. Help ons daarbij. Bewaar ons voor allerlei dingen die afleiden en ons afhouden van u en van uw dienst. En houd ons maar heel dicht bij de Bijbel, uw getuigenis, dat wis en waarachtig is, vast en zeker. Daar kunnen we op bouwen. Geef ons telkens weer daarnaar te grijpen, daarin te lezen en daar wijzer van te worden. Help ons in luisteren, in orgelspel, in zingen, in spreken, dat het alles is tot eer van u. En wil ons horen, niet omdat wij het zijn of waard zijn verdiend zouden hebben, maar alleen uit genade om Jezus wil, uw Zoon, onze Heiland. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. En wel hoofdstuk 49 uit het boek Genesis. Genesis 49. Genesis 49, vers 1 tot 33. Daarop riep Jacob zijn zonen en zei, verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob, luister naar Israël, jullie vader. Ruben, jij bent mijn eerstgeborene, mijn kracht en de eerste vrucht van mijn mannelijkheid, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. onstuimig als het water als je bent, zul je niet de voortreffelijkste zijn. Want je bent het bed van je vader ingeklommen en toen heb je het geschonden. Hij is in mijn sponde ingeklommen. Simeon en Levi zijn broers, hun wapens zijn werktuigen van geweld. Laat mijn ziel niet in hun geheim overleg komen en mijn eer niet aan hun bijeenkomst deelnemen, want in hun woede hebben ze mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben ze runderen de pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun woede, want die is hevig, en hun verbolgenheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen over Jacob en hen verspreiden over in Israël. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. Zebulon zal aan de zeekust wonen. Ja, hij zal wonen aan de kust bij de schepen. En zijn zijde zal naar Sidon gericht zijn. Issachar is een ezel met sterke beenderen die tussen twee lasten ligt. Toen hij de rust zag dat die goed was en het land dat het lieflijk was, boog hij zijn schouders om te dragen en verrichtte hij slaafse herendienst. Dan zal over zijn volk recht spreken als een van de stammen van Israël. Dan zal een slang zijn op de weg, een adder op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn bijrijder achterover valt. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal hen op de hielen zitten. Aser, zijn brood zal overvloedig zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Naftali is een losgelaten hinde. Hij laat schone woorden horen. Jozef is een jonge vruchtbare boom. Een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. Vandaar dat hij de herder is, de rots van Israël. Door de God van je vader die je zal helpen. En door de Almachtige die je zal zegenen met zegeningen uit de hemel van boven. Met zegeningen uit de watervloed die beneden ligt. Met zegeningen van borsten en baarmoeder. De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven, tot aan de begeerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Zij zullen op het hoofd van Jozef, ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Benjamin is een verscheurende wolf. 'S morgens verslindt hij zijn prooi. 'S avonds deelt hij buit uit. Dit waren al de stammen van Israël. 12. En dit was wat hun vader tot hen sprak toen hij hen zegende. Hij zegende hen, elk met een eigen zegen. Daarna gebood hij hun en zei: ik word met mijn volk verenigd. Begraaf me dan bij mijn vader in de grot die op de akker van Efron de Hetiet ligt. In de grot die op de akker van Machpela ligt, dat tegenover Mamre ligt. In het land Kanaan en die Abraham samen met de akker gekocht heeft van Efron. De Hetiet als eigen graf. Daar hebben ze Abraham begraven en Sara zijn vrouw. Daar hebben ze Isaac begraven en Rebecca zijn vrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de grot die daarop ligt zijn gekocht van de Hetieten. Toen Jacob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed. en gaf de geest. En hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Tot zover Genesis 49. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de versen 22 tot en met 24. Waar Jacob zegt over Jozef. Jozef is een jonge vruchtbare boom. Een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en handen bleven soepel. Door de handen van de machtige van Jacob. Vandaar dat hij de herder is, de rots van Israël. Tot zover onze schriftlezing. Voordat we dit met elkaar gaan overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 46, de versen 4, 5 en 6. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. God stilt alom het orenlogen, zijn arm verbreekt de taaie bogen. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. We zingen de laatste drie versen van Psalm 46. Gemeente des Heren, daar staan ze, rondom het sterfbed van Jacob. Dat is best een ernstig moment in het leven van Jozef en ook in dat van zijn broers. En niet minder natuurlijk in dat van Jacob zelf. Misschien hebben u onlangs op radio of tv ook wel die reclame gehoord, gezien, waarbij er wordt aangedrongen om, als je nog dingen tegen elkaar te zeggen hebt, dat te doen bij leven en welzijn, voordat er moeilijke momenten aanbreken. Nou, in feite is dat hier ook het geval. En het is best een genade te noemen, denk ik, als je merkt dat het niet lang meer zal duren. En als je dan toch nog zo goed kunt blijven spreken. Maar laat het niet op het laatst aankomen. En wat een zegen, als je daarbij ook nog goed kunt blijven spreken van de Heere God, van Jezus Christus. Wie leeft uit en aan de hand van God, die kan eigenlijk niet anders. In relatie met God, in relatie met Jezus Christus, kun je elkaar inderdaad prachtige dingen toezeggen. En zo gebeurt dat hier ook bij vader Jacob. Hij is oud, hij is verzwakt, hij is bedlegerig. Maar zo te zien is zijn sterfbed een eiland vol van rust. Liggend op het droge en boven de woelige oceaan van de wereld en ook zijn kinderen uit. Jacob, die altijd die bindende figuur is geweest, ook tussen de broers, in tijden van vrede, maar ook in tijden van spanning. En diezelfde Jacob is het die hen hier nog één keer bij elkaar bij zich roept om hen te zegenen, heel persoonlijk. En dan zijn ze daar verzameld om te horen, ja, eigenlijk wat hen in later tijd zal overkomen. Dat klinkt toekomstig. Maar als je stuk voor stuk die regels, die teksten naleest die aan elk van de zonen gegeven zijn, dan grijpen ze ook wel degelijk terug op het verleden van hun leven. Dat kan blijkbaar niet van elkaar worden gescheiden. Verleden en heden en toekomst in Gods hand. En als Jacob zo stuk voor stuk zijn zoons zegent, dan laat hij geen schone schijn achter. Jacob is eerlijk in zijn woorden. Ruben, de eerstgeborene, de vooraanstaande, om zo te zeggen, die wordt in deze woorden min of meer zijn eerstgeboorterecht ontnomen. En Simeon en Levi, die worden nog even heel fijntjes herinnerd aan hun daden bij Sichem. En zo gaat dat door. En misschien is het ons ook al opgevallen dat niet al die zonen precies in de goede volgorde staan en genoemd worden. Het is heel goed mogelijk dat ze om de beurt een beurt krijgen in de volgorde van hoe ze om het bed van hun vader geschaard stonden. Wie zal het zeggen? Maar de indruk die dit op hen maakt, die zal ongetwijfeld heel groot geweest zijn. Als je vader of iemand anders vlak voor zijn sterven nog een opdracht of een vermaning of een bemoediging meegeeft, nee, dan wordt dat niet gemakkelijk vergeten. Zo worden ze gezegend, God meekrijgen voor onderweg. Om dat ook weer verder te dragen, uit te dragen, over te dragen. Zonder dat je daarbij aan toverij denkt of aan magie. En let erop dat zo'n zegen ook wat uitwerkt, hoor. Maar dat hangt wel alles af ook van de ontvanger. van die zegen. Gezegend te zijn maakt als het ware dubbel verantwoordelijk. Ook met betrekking tot je leven van elke dag. Ook met betrekking tot de dingen die komen gaan. En daar wordt dan Jozef in onze tekstwoorden op een heel bijzondere manier op gewezen. Jozef, een vruchtbare boom. Een jonge vruchtbare boom. Bij een bron. Dat is beeldspraak. Jozef wordt vergeleken met een jonge vruchtbare boom bij een bron. Wat betekent dat? Als je daarmee vergeleken wordt. Een jonge vruchtbare boom bij een bron. Dat zegt iets over wortel en tak. Over de onderkant van die boom en de buitenkant, de bovenkant, de vruchten. Vanwege de bron waar de boom geworteld is en zijn voeding vandaan haalt, kan vervolgens de tak tekenen van voorspoed geen gebrek van vruchten laten zien. Misschien als je deze woorden van Jozef leest, die vader Jacob aan Jozef toezegt, denk je even terug aan Psalm 1 bijvoorbeeld. Welzalig de man die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en die zijn wet ook dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. En alles wat hij doet zal wel gelukken. Nou, wat een mooie overeenkomst gebruikt vader Jacob voor Jozef. Jozef, wiens naam eigenlijk betekende: de Heere God voegen me nog een zoon daartoe. In die naam zit eigenlijk ook al iets van groeien. Er komt nog meer. Er moet er nog een komen. Nou, hier ook dat vruchtbare, dat voortbrengen. Een boom met takken, zijtakken. Ja, en die boom gaat ook verder. Die takken die kruipen over een muur. Er zit groei in de zaak van Jozef. In het leven van Jozef. En terugkijkend op de preken van Jozef herinneren we ons dat misschien ook wel. Bij wat Jacob hier zegt in zijn zegen moeten we misschien wel denken aan het beeld van een wijngaard waar de takken ook her en der heen groeien en als het ware verder kruipen. Waarbij Jozef dan een druivenplant uitbeeld voorstelt. En om de wijngaard is dan een muur om te beschermen tegen invallen en diefstal en noem maar op. En ook om de eigendomsgrens aan te geven. Tot hiertoe loopt mijn wijngaard. Maar Jozefs ranken lopen over de muur heen. Overvloed, vruchtbaarheid, voorspoed, rijkdom, noem het allemaal maar op. Maar vergeet ook niet gelijk de gevaren die daaraan kunnen kleven. Een wijnrank die groeit alleen dan als die van tijd tot tijd ook goed gesnoeid wordt. En het dorre, het dode, het nutteloze hout wordt verwijderd, weggehaald. Toch groeit hij door. De takken lopen over de muur. Alleen, dan wordt het wel gevaarlijk voor die takken en hun vruchten. Af en toe kom je het tegen. En je weet dat misschien als kind zijnde nog wel. Dat je ergens liep onderweg naar school. En dan kwam je langs een perenboom. En de takken van die perenboom die kwamen over de schutting en hingen over de weg, over het trottoir, met van die lekkere peren eraan. En ja, als die takken maar iets over die schutting heen hangen, dan zijn de peren voor mij. Als de grenzen overschreden worden, dan komt er gevaar. Nou, zo ook met Jozef en zo ook met zijn broers. Wat heeft Jozef het moeten ontgelden? Keer op keer werd Jozefs leven bedreigd door zijn broers. Het hing maar aan een zijden draadje. Jarenlange slavernij, jarenlange gevangenschap. Heel Jozefs leven wordt vergeleken met boogschutters in de aanval. Haat. Dat zijn de vurige pijlen die op hem worden afgeschoten. Zowel in Kanaan als ook in Egypte. En aanvechtingen die er kwamen van buitenaf. Ja, wie weerstaat dat? Is toch een bang van te worden. En wat doe je eraan? Nou, ik zou het wel weten. Als ik bezig was over een muur heen te klimmen en ze beginnen met te schieten en haat en nijd op me af te vuren, dan laat ik me weer gauw veilig zakken aan de goede kant van de muur. De beschutte kant. Maar een tak, een rank, die kan geen weerstand bieden. Die groeit en wordt misschien wel kapot geschoten. Maar, zegt vers 24, maar. En dat is eigenlijk al een woord in de goede richting. Dan kun je eigenlijk al vast een beetje opgeluchter ademhalen. Maar, zijn boog bleef gespannen. Niet geknakt. Dat is heel opmerkelijk. Het beeld verschuift. Dat merk je wel, al lezende weg. Eerst die vruchtbare boom, geplant bij een bron. Je zou kunnen zeggen, productief. En dan ineens keert het beeld zich in een boog, een oorlogswapen. Het is het symbool van macht en sterkte en kracht. Een boog, vaak ook van hout, buigzaam en veerkrachtig, maar ook breekbaar, kwetsbaar. Maar nee, niet gebroken, stevig gebleven. En vervolgens draait het beeld dat Jacob gebruikt weer helemaal terug naar de boogschutter. Zijn armen en handen blijven soepel. Ik heb dat nooit gedaan, boogschieten. Maar misschien iemand vanmorgen hier of thuis wel. Het schijnt zo te zijn dat boogschieten, dat gaat maar even. Dat gaat maar even goed. Als je dat lange tijd achter elkaar wil doen, dan lukt dat niet. Maar wat hier staat, te merken dat je gesterkt bent geworden door wie, door wat, door maar flink te oefenen met die boog? Nee, door de handen van de machtige van Jacob. Wie dat zegt? Jacob zelf. Van de handen van de boogschutter wordt er hier ineens overgegaan naar de handen van degene die ook Jacob te machtig is. Voor wie ook Jacob heeft moeten buigen. Merken we wat Jacob doet? Eigenlijk werpt hij in zijn zegen aan Jozef, Jozef helemaal terug op zijn God. Op zijn eigen God, die dezelfde blijft. En of Jacob dan spreekt over de machtige van Jacob, over een herder of over een rots van Israël, God blijft dezelfde, Jozef. In al zijn veelzijdigheid, in al zijn veelkleurigheid. En daarna volgt dan pas eigenlijk de echte zegening voor de toekomst. Maar we kijken nu even met Jacob en met een Jozef terug naar de geschiedenis, of wat geweest is, of wat erachter ligt. En dan hebt u gelijk hoor, dan is de preekstoel is geen sterfbed. En ik ben Jacob niet. Maar toch moeten we het eens even proberen om in plaats van Jozef hier in Genesis 49 even onze eigen naam in te vullen. Zo'n vruchtbare tak, hè? Mag ik me daar zelf in herkennen? Heeft God de machtige van Jacob, mijn machtige, heeft hij ons niet de mogelijkheden en de talenten geschonken om te groeien en om ook vruchtbaar te zijn? Om onszelf voor zijn aangezicht te ontplooien. Wat lezen we ook alweer van Adam en Eva in het paradijs? Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, de vogels die in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En dat zei de Heere God nadat hij hen gezegend had. De mens werd aan het werk gezet voor Gods aangezicht. Voor Genesis 3, voor de zondeval, maar ook daarna. In het huwelijksformulier wordt het ook zo mooi verwoord, dat het behoort tot het oordeel van God, dat de mens een strijd zal voeren met de aarde om het leven te behouden van zichzelf en zijn gezin. Ieder voor zich, maar ook voor anderen. Bij mensen hebben we ervoor te zorgen dat, maar dan ook alles weer onder de zorg van God, aan het werk blijft, aan de gang blijft, voort kan. God heeft ons gesteld, net zoals Jozef, als een vruchtbare tak aan een bron. Vergis u niet, vergeet dat niet. En God is ons steeds nabijgekomen door zijn woord en door zijn geest. En zeg nou zelf, het heeft ons toch aan niets ontbroken. Wat jubelt David ook alweer. Met u ren ik door een legerbende. Met mijn God spring ik over een muur. Psalm 18, vers 30. En misschien heeft het er in ons leven, in ons gezin, in ons bedrijf wel eens om gespannen. Zorgen. Moeite, verdriet, tegenslagen, ziekte, rouw. En dan dringt zich de vraag aan je op, hoe moet het toch allemaal ooit ook weer goed komen? En je merkt elke dag weer die strijd in je leven, groot of klein. Wat wordt er aan je getrokken? En wat doen we er soms een vraagtekens op in je bestaan? Alsof er steeds weer vurige pijlen op je worden afgeschoten. Om je te verwonden. En soms dan geeft dat bitterheid. Verbittering. Misschien wel een boos hart. Haat en nijd. Aanvechtingen. Wonden die werden geslagen. Bij jong of bij oud. Ieder krijgt ermee te maken. En hoe vaak werd er al niet gesnoeid aan je tak. Zoals je dat kent uit je eigen leven. Kijk eens in de spiegel. Wat zijn wij voor mensen? Geknakte takken? Weerloze bogen? Overspannen mensen? Die misschien wel het strijd met de aarde voeren moe zijn? Teleurgesteld misschien wel, hopeloos misschien wel. Of is onze boog, ja, zijn we zelf stevig gebleven en gebleken. Vruchtbare takken die heel wat kunnen hebben. En dat zit dan niet in de tak, maar in de bron. In de bron die de voedingssappen geeft. Is het niet zo dat God weerbaar maakt? Niet in mijn eigen kracht, maar in Gods kracht ligt mijn sterkte en mijn stevigheid. Als je nog eens even terugdenkt, hè? En misschien vindt u vandaag of morgen nog eens een ogenblik om dat na te lezen. Als je eens even terugdenkt aan al die geschiedenissen van Jozef. En als je merkt hoe hij in allerlei omstandigheden in zijn leven steeds weer de lijnen betrok tot op zijn God. Dat vind ik heel bijzonder. Hoe hij dat deed en kon. Hij trok de lijnen door naar boven. Naar de gever. Naar de bron. Ook in moeite. Ook in tegenslag. Hoe dat komt? Nou, Jacob die wijst hier Jozef er nog maar eens een keer zelf op. Even een voorbeeldje. Hoe hebben wij schrijven geleerd? Dat ging vroeger met zo'n blaadje waar je doorheen kon kijken. Heel vaag. En dan moest je de letters overtrekken uit het boekje. En later kreeg je van die schriftjes met heel vage puntjes. En dan kon je de letters volgen, hoe het geschreven moest worden. Maar ja, dan had je ook mensen, leerlingen, kinderen, die ook dat nog niet lukte. En wat gebeurde er dan? Dan pakte de juf je hand en dan deed je het samen. En toen werden de eerste krabbels op papier gezet. En schreef je zo wat er zou moeten staan. En dat gaf vertrouwen, die hand van jou, van u, in die andere hand. En dan kon je het ook overgeven. Want dan deed je het samen. Nee, dan deed de juf het. Nou, dat beeld, hè? Dat wordt hier eigenlijk ook in onze tekstwoorden verwoord. De armen van de handen die zijn versterkt geworden door de handen van de machtige van Jacob. God neemt ons bij de hand en hij laat het ons merken dat hij een hoogst persoonlijk God wil zijn. Heel plat gezegd misschien, maar met God kun je lezen en schrijven. Goddank. Hij komt ons nabij. Ja, in ons. En dat maakt me dankbaar dat God niet een afstandelijk God is, ver weg, onbewogen met mijn leven, met mijn lot. Maar persoonlijk, ondanks mij, ondanks ons. En het meest, het hoogst heeft hij dat ook laten zien in zijn eigen zoon Jezus Christus. Want aan het kruis liet God los. Hield hij Jezus' handen niet meer vast. Jezus werd niet gesteund. De pijlen van spot en van laster, die vlogen hem om de oren en raakten hem in het hart. Hij ging eronder door en hij werd van God verlaten. Waarom? Nou, daarom dat wij van God nooit meer verlaten zouden zijn. Hij voor mij. Voor u, voor jou. Jacob, die wijst hier zijn zoon Jozef op zijn God. Die dezelfde blijft. Ook al wisselt Jacob zijn naam. Hij is de machtige, zegt Jacob. Zeg maar gerust de almachtige, zoals we hem ook elke zondagavond weer belijden. Maar hij is ook de herder. En hij is ook de rots, de steen om op te steunen en op te bouwen. Stevig en onwankelbaar. Zijn zomaar drie woorden, drie facetten voor die veelkleurige God. Jacob geeft ze door aan Jozef. Ten aanhoren van al die jongens die rond zijn bed stonden, want die zijn niet weggelopen. Ze zijn erbij stuk voor stuk. Dat is wat. Dan heb je blijkbaar nogal wat door te geven aan je kinderen. Als je het zegt, die God is mijn machtige. Is mijn herder. is mijn rotssteen. Ja, je hoort wie het zegt, hè, Jacob. Hij heeft de boel bedrogen een paar keer. Niet te weinig. Kijk, en of je nou Jacob heet, of Israël, of je Jozef bent, of Benjamin. Hij is die hij is en die blijft hij ook. God, onze God, altijd dezelfde. En bij hem kan ik terecht. Heerlijk. Als je zo de Heere God aangeprezen krijgt, als de machtige, de herder, de steenrots. Als je hem voor ogen stelt, dan kun je ook verder. Kun je ook door. Dan weet je wat wij vaak doen? Simpel voorbeeld. Denk dan maar eens even aan over de afgelopen week, over de afgelopen maand. Wij zijn vaak aan het rekenen, hè? We maken een optelsom. Viel het mee, viel het tegen. Daar hangen wij vaak ons godsbeeld aan op. Of we hem zien als God van heil of van onheil, van voorspoed of van ongeluk. Een God van 5 of 6 of van 9 of 10. We lijken wel een stelletje heidenen. Wisselt onze God zo erg? Is hij zo twijfelachtig? Ben je dan niet bezig met Baal te vereren? Een vruchtbaarheidsgod? Hij is de machtige. Hij is de herder. Hij is de steenrots. En hij is het waard om zo ook door mij gekend, erkend en beleden te worden. Deze God van Abraham, Isaac en Jacob, die kan en die wil uitgedragen en overgedragen worden. Ook op een Jozef of hoe je dan ook heet. Maar een God die ik alleen maar ken in voorspoed en de tegenspoed, die pik ik niet. Nee, dan zie ik het verkeerd. God valt nooit tegen. En hij draagt ons door de diepten heen en over de hoge hoogten heen. En hij zet ons in de ruimte. En ik weet het, als God mijn God maar voor me is, wat is me dan nog tegen? En dan weet ik van een blij vooruitzicht. Dan weet ik dat ik sterk ben in hem. Dat is sterk. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 22, de versen 12 en 13. Gij die God vreest, gij alle prijs de Heer, dat Jacobs zaad zijn grote naam vereer. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrees. 12 en 13 van Psalm 22. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, u bent dezelfde en blijft dezelfde, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En wat wordt u benoemd en beleden met verschillende bewoordingen, verschillende beelden die daarvoor worden gebruikt. U de machtige van Jacob, u de herder die verder gaat en die hoedt en wijdt en beschermt en voedt. U de rotssteen, de steenrots die niet van wijken of wankelen weet. Geef, Heere, dat we u zo kennen. En u, Heere Jezus Christus, ook. En de kracht van uw opstanding. En dat we daardoor gedragen, ons ook gedragen weten en ons gedragen. Uw naam ter eer. In het leven dat in ieder van ons leeft. Voor zich, met zijn hoogtepunten, met zijn dieptepunten, met zijn vertwijfelingen. Maar ook het leven dat we beleven met elkaar als gemeente, rondom die open Bijbel. Help ons, Heere, om daar houvast aan te hebben, te houden, te krijgen en dat ook te onderhouden. Door telkens weer te lezen, daarin te ontdekken wie u bent en blijft. We willen u vragen, werk door uw geest, dat uw woord ons niet loslaat. Dat uw woord in ons leven die plek krijgt, zodat u de eer ontvangt die u waard bent om te ontvangen. Heere, we stonden stil op een heel ingrijpend moment van het leven van Jacob. En in het bijzonder bij de woorden die aan Jozef werden toevertrouwd. We bidden van u, ook als we iets in ons eigen leven ontdekken van die woorden die Jozef meegegeven kreeg. Geef dan ook dat we hetzelfde houvast hebben. Niet in onszelf, in onze macht en kracht, in onze cijfers, in onze deugden. Maar enkel en alleen door uw eeuwige armen onder ons. En dat we zo leven, ons leven leggend in uw handen en levend aan uw hand. Van stap tot stap in afhankelijkheid. Dat is geen schande dat we het zelf niet kunnen om op eigen benen te gaan en staan. Want dan loopt het verkeerd. Maar dat is juist uw naam ter eer. In de veelheid van onderdanen ligt de glorie van u als koning. We bidden u, Heere God, wees ook met allen die bedroefd zijn, beproefd werden. Gedenk in het bijzonder de familie van Os, met wie we in de afgelopen weken rondom het graf stonden, om een man, een vader, een opa, een broer, een zwager of in welke relatie we ook tot hem stonden te begraven. En dan is afscheid nemen ingrijpend en aangrijpend. En vaak kunnen we op zulke momenten de toekomst niet overzien hoe het alles verder moet en zal gaan. Leer ons dan toch om ons leven in uw hand te wijden. En steeds weer naar u te vragen en naar uw sterkte. Naar u die al ons heil bewerkte in Jezus Christus. Wil zo dragen. Ieder die een zwaar kruis te dragen heeft. Opgelegd, korter tijd of langer tijd geleden. En leer ons zo niet onze gang te gaan, maar zijn gang. Gedenk de zieken onder ons thuis. De chronisch zieken. Maar ook degene die in het ziekenhuis of in de verschillende zorginstellingen zijn opgenomen. Gedenk Dirk van Inge in Wolfhezen, Willy de Greef in Tiel. Gedenk Tony Buijs en Dries van de Belt in Vrijthof. Ontfermt u zich over hen. En laat het maar merken dat u een God bent, niet van verre, maar van heel nabij. We bidden u voor de spanningen in het Midden-Oosten, voor uw volk Israël. Geef, Heere God, dat het zich mag gedragen, uw naam ter eer. En geef boven alles vrede, die echt alle verstand te boven gaat. We bidden u, Heere God, om inzicht en wijsheid voor allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren, dat dat mag gebeuren tot eer van u. Laat zo uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden. En laat ons allen, jong en oud, ons daaraan ook gewonnen geven. leven tot uw eer. En zo ook in deze wereld groot en klein, gaande en staande, tot meerdere glorie van u, onze God. Breng ons ook vanavond opnieuw onder het geklank van uw woord. We danken u dat u bij herhaling van u doet horen. En laat het niet steeds hetzelfde liedje zijn, maar dat we komen, hongerig, begeerig, naar meer, om zo te groeien tot eer van u. Wil ons horen, o God, niet omdat we het verdiend hebben, absoluut niet, maar enkel uit genade. En dat betekent alles om niet, om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden voor de diaconie en de kerkrentmeesters. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen van Psalm 138, het eerste en het laatste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 1 en 4 van Psalm 138. Ik denk dat jullie op de kindernevendienst ook over handen gehad hebben. Ik zie gele handen. Vorige week ging het over handen en die hadden gezegend, weet je nog, gekruist. Nu gaat het over Gods hand. In wiens hand je je leven mag weten en hij sterkt onze handen. Als we nu met de zegen van de Heere God naar huis gaan, dan neemt de Heere God ons onder zijn handen. Onder zijn zegen. Vergeet dat niet. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.